We gaan naar het laatste hoofdstuk van Openbaring. En dat is hoofdstuk 22. En daar doen we vandaag dan nog de eerste 5 versen van. En dan gaan we het de volgende keer afmaken. En in vers 1 tot 5 van Openbaring 22, daar zou je het kopje boven kunnen zetten: de zegen van de stad. En waar we in het vorige deel best wel veel raakvlakken met de Jesaja zagen. Kijk die lijst met teksten maar aan. Dan was dat wat terug te zien. Daar is dat hier minder het geval. Maar vinden we wel weer meer raakvlakken met Genesis 2. Nou, laten we eens beginnen bij vers 1 van Openbaring 22. En er staat: en hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. Nou, en hij is dan weer die engel die we in vers 9 van hoofdstuk 21 zien. Een van die engelen die een van de 7 schalen had. Eigenlijk de gidsengel voor Johannes. En wat hij dan Johannes laat zien is een zuivere rivier. Ook daar weer het zuiver. Het niet bezoedeld zijn door de zonde. En dat water is tegelijkertijd ook een teken van vruchtbaarheid. Nou, daar vind je dan wel weer een overeenkomst met Genesis 2 vers 10. Dat staat op het stencil ook. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde 4 hoofdstromen. En Eden was trouwens ook een rivier. En nou ja, we vinden hier in het verdere gedeelte ook, gaat het over de boom des levens, vinden we daar ook terug. Dan vinden we ook de gelijkenis terug met Genesis 2. Dus een zuivere rivier, geen zonde, en er is ook sprake van vruchtbaarheid. Een zuivere rivier, en dit is dan een zuivere rivier van het levens, van het water des levens, wat dan een beeld is van het eeuwige leven. En eigenlijk nog veel meer is dan dat. Het leven wat ook de gelovige in zijn leven mag gaan ervaren als hij de Heer Jezus Christus leert kennen. En daar wordt onder andere in Johannes 4 vers 14 over geschreven. Waar we dan lezen, wat ook op de stencil staat: maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Ja, je zou kunnen zeggen van, ja, Christus geeft leven, dat leven geeft hij nu. En je zou kunnen zeggen dat leven, dat verzadigt je als mens. Het geeft je de erkenning dat je een kind van God bent. Het zorgt er ook voor dat je je geestelijk gevuld mag vullen, voelen, onder allerlei omstandigheden. En dat blijft doorgaan tot in het eeuwige leven. In tegenstelling tot, ja, gewoon water wat op kan raken. Je zou kunnen zeggen, ja, als je overlijdt heb je aan gewoon water niks meer, want je kunt niet drinken. Maar dit water, dat houdt je voor altijd in leven. Het geestelijk water. En dat kun je eigenlijk op verschillende manieren wel ervaren. Je vindt nergens eigenlijk in de Bijbel daar een duidelijke definitie over. Maar het is zowel de geest die in ons werkt, als de genade waaruit we mogen leven, als het woord dat we mogen lezen. Dat kun je eigenlijk allemaal wel vatten onder dat water des levens. En dat vind je gepersonificeerd terug in Christus. Christus is zelf dat water des levens. Nou, dat water des levens is ook nog weer eens als kristal, waar we dan ook weer de extra nadruk vinden liggen op de helderheid en de zuiverheid. En dat is wat je ook telkens terug ziet. Het buitensluiten van het kwaad, het buitensluiten van de zondaars, het niet aanwezig zijn van kwaad. En dat is denk ik ook wel een vertroosting wat je als gelovige mag weten, dat als je hier op wat voor manier ook te maken hebt met zonde en zonden, geconfronteerd te worden met je eigen zondigheid, hè, die je van nature hebt, door verkeerde dingen die je doet, maar ook het gevolg van de zondigheid is natuurlijk ook dat mensen sterfelijk zijn, dat je ziek wordt. dat je met allerlei tegenslagen te maken hebt, dat dat uiteindelijk gewoon klaar en over is. En misschien nog wel het belangrijkste, dat we weer in volledige harmonie met God kunnen leven. En die harmonie heb je nu ook. We hebben nu de geestelijke toegang tot God. Maar het feit is nog wel steeds dat we als mens nog steeds verkeerde dingen doen. En dat we nog steeds dingen doen wat het soms ook lastig kan maken om de relatie met God te hebben. He, ook al zijn we geheel verzoend met God, blijft dat toch wel een ding dat er soms dingen in je leven gebeuren of dingen die je doet die tussen jou en God in kunnen komen te staan. Nou, waar komt die rivier dan vandaan? He, die zuivere rivier van het water des levens uit kristal. Nou, dus afkomstig uit de troon van God en van het Lam. Die komt in dat geval niet uit de Hof van Eden, uit de aarde voort. Maar het is een hemelse rivier. Het komt rechtstreeks van God en het Lam vandaan. En nou goed, kom je dan toch weer op dat Johannes 4 vers 14. Wat daar natuurlijk ook een relatie mee heeft. Waar dan staat, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven. Dat zegt de Heer Jezus dan, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Nou, we zijn dan in het hemels Jeruzalem aanbeland in het eeuwige leven. En het is daar ook daadwerkelijk Christus, hier vertegenwoordigd als het Lam, dat het water uitdeelt. En dat is wat we hier dan terugzien. Nou, God woont bij de mensen. Je zou kunnen zeggen, hij voedt de mensen, hij zegent de mensen direct. En dat is wat we hier terugzien. En ook het aardige wat je hier ziet is dat God en het Lam samen één troon bezetten. Eén troon. Ze vormen als het ware een eenheid. En ik denk ook, en daar zullen we straks nog wel op komen, dat je dit ook wel kan zien als dat Christus hier zich reeds heeft onderworpen aan de Vader. En ja, dan ga je even nadenken van hoe kun je hier nou de geestelijke koppeling maken naar de tijd van nu. Waar je ziet dat hier in het hemels Jeruzalem God en het Lam de mensheid voedt met het levende water, zou je eigenlijk in deze tijd wel kunnen zeggen van dat nu op dit moment gebeurt door woord en geest. Door de Bijbel die we mogen lezen, maar ook door de inwerking van Gods Heilige Geest. Dat is wat we zelf dan mogen meemaken en ervaren. En dan gaan we nog even verder lezen over die zegen van die stad. En dan lezen we dan over in vers 2. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Laten we eerst even gaan kijken naar in het midden van haar straat. We hebben daar eerder bij stilgestaan, bij het Griekse woord plateia. En dat zeiden we toen van, dat duidt waarschijnlijk gewoon op een plein. Dat kun je ook vertalen met plein. Dan is het hier ook logischer. Hè? In het midden van het plein en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens. En daarvan kun je nog beter zeggen het geboomte des levens. Dat waarschijnlijk meerdere bomen zijn die bedoeld worden. Helemaal duidelijk is dat niet, maar je zou het in ieder geval zo wel op kunnen vatten. Dus in het midden van haar straat kunnen we beter opvatten als plein. Als het centrale plein, waar we eerder ook over hadden gelezen. En aan beide zijden van de rivier bevindt zich dan het geboomte des levens. Dat dan 12 vruchten voortbrengt van maand tot maand. Je gaat hier niet zozeer om het feit dat het letterlijk 12 vruchten zijn. Het zit natuurlijk weer een stuk symboliek in richting Israël. Maar ook 12 richting wat je hier dan ook eigenlijk ziet, van maand tot maand, dat je hier uiteindelijk ook terug ziet, die bomen die geven periodiek, telkens geven ze hun vruchten. Voortdurend dragen die bomen vrucht. En dat is wat we hier terugzien. Want van maand tot maand kun je feitelijk ook weer niet helemaal letterlijk nemen, want we hebben eerder gelezen dat er geen zon en geen maan meer is en dat er geen tijd meer is. Zo zie je dat het allemaal beeldspraak is. En moet je het hier gewoon opvatten van, die bomen zullen zeer frequent vrucht dragen. Er is dus continu de mogelijkheid om te eten van die boom des levens. Wat dus eigenlijk inhoudt, men leeft voor eeuwig. Het eeuwige leven is ruim voorhanden om het zomaar te zien. Maar in het opzicht is het nog even aardig om naar Ezekiel 47 te gaan. Dan gaan we even op de stencil, kunnen we dat terugzien. Dan vinden we een soort gelijke tekst terug. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Nou, dat is in feite ook de boodschap van wat we hier in Openbaring terugzien. En zo kun je soms even een andere tekst uit het Oude Testament gebruiken om een tekst in het Nieuwe Testament te verduidelijken. En soms is het ook juist alweer een tekst in het Nieuwe Testament wat een belangrijke heilsfeit uit het Oude Testament is en een stuk duidelijker maakt. Hè. Zo zie je daar een wisselwerking tussen die twee delen van de Bijbel. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Ja, en dan zie je natuurlijk gelijk ook alweer als je het zo leest, hè, de vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Dan moet je toch uiteindelijk ook alweer een beetje denken aan ja, de Bijbel die we hebben, waarin tegelijkertijd ook Gods geest doorwerkt. Ik denk dat je die twee ook niet altijd heel los moet zien. Want hè, de Gods woord, de Bijbel, is natuurlijk ook door de geest ingeblazen. Is ook het werk van de Heilige Geest. Geheel de schrift is van God ingegeven. En is van de Heilige Geest afkomstig. Maar dan kun je in ieder geval over dat woord van God en Gods geest kun je in ieder geval zeggen. Het voedt ons. Het leert ons te kennen wie God is. En wat hij voor ons gedaan heeft. Het leert ons ook om in het geloofsleven gesterkt te worden, opgebouwd te worden, maar het geneest ons ook. Net als die boom des levens. Als het ware is de Bijbel, is Gods woord voor ons ook de boom des levens, om van te eten. En dan zie je dan gelijk ook alweer de relatie met Christus, want Christus is het woord door wie we leven hebben. Zo zie je die zaken bij elkaar komen in al die beeldspraak die we hier terugzien. Dus ja, en in dat opzicht is dat hemels Jeruzalem, is dat geboomte des levens helemaal niet zo ver weg. Maar kunnen we daar in geestelijk opzicht nu al van eten en nu al van nemen? Nou goed, dat even vanuit die tekst vanuit Ezekiel 47, hè, vers 12. En dan lezen we vervolgens ook nog in het laatste regel van vers 2 van Openbaring 22... En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolken. En daarvan zou je eigenlijk kunnen zeggen van ja, het gaat er niet zozeer om dat ze ziek zijn, maar het duidt er hier toch vooral om dat er geen ziekte en verval meer is. Geen ziekte en verval meer is. Mensen takelen niet meer af leven een volkomen en een volmaakt leven. Dan gaan we naar het volgende vers, vers 3. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Nou, allereerst de eerste regel. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. Nou, daarmee wordt een vloeking bedoeld. Waarmee kwaad op iemand geladen wordt. Of waarmee je kwaad op jezelf laat. En een voorbeeld daarvan vinden we in 1 Korinthe 5 terug. 1 Korinthe 5. Vers 3 tot 5. En dat, ja, dan gaat het over iemand die het heeft aangelegd met de vrouw van zijn vader. En dat was niet helemaal de bedoeling, zullen we maar zeggen. En daar gaat Paulus er even mores mee maken. En dan zegt hij daarover, over die situatie, in 1 Korinthe 5, vers 3 tot 5. Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, in gedachten bij jullie aanwezig, namelijk reeds besloten, alsof ik aanwezig was, om hem die dat zo gedaan heeft, in de naam van onze Heer Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heer Jezus Christus, over te geven aan de Satan tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van Christus. In feite, hè, wat hier staat is van ja, deze man die zal getroffen worden met een plaag, met een ziekte of wat dan ook. En dat moet ertoe leiden dat hij tot inkeer komt. Zoals iets wat typisch in de handelingentijd voorkwam. Denk aan Ananias en Safira, die, om het zo maar eens te zeggen, een lege hand in de collectezak hadden gestoken. En ik denk dat we het misschien allemaal wel eens hebben gedaan. Ik in ieder geval wel. Ik ben toen niet door dood gevallen. Maar Ananias en Safira, die vielen wel dood neer. Nou, dat was typerend iets in die tijd. En Paulus zegt van, ja, weet je, vanaf een afstand geef ik jullie de bevoegdheid om deze man als Satan over te geven. En die wordt dan met een vloek beladen. Maar ja, het feit is, als je naar 1 Korinthe of naar Openbaring gaat, Satan is er niet meer. Dus er kan ook niemand meer aan Satan overgegeven worden. Er zal ook geen vervloeking meer zijn. Het kwaad zal er ook niet meer zijn, want kwaad kun je, vervloeking kun je ook aan kwaad koppelen. En het kwaad zal ook niet meer over mensen kunnen heersen. Het zal ook niet meer nodig zijn, want mensen zondigen niet meer en leven volkomen naar de wil van God. Nou, en daar gelijk achteraan staat er dan, en de troon van God en van het Lam zal daar zijn. Het lijkt wel of die dingen synoniem aan elkaar zijn. Daar waar God en het Lam zijn, daar zal geen vervloeking zijn. Daar zal volkomenheid zijn. En als je dat dan toch weer toepast op je dagelijks leven, zou je ook kunnen zeggen, wanneer je tot geloof bent gekomen en Christus leeft in je. En natuurlijk doe je naar het vlees nog wel verkeerde dingen, maar van God uit bezien word je niet meer als zondaar gezien. Word je niet meer als zondaar beschouwd. En de troon van God en het Lam zou daar zijn. En dan is het ook wel weer een tegenspraak op wat we elders in Openbaring zien. Daar zagen we nog juist dat er een andere troon was. Kijk maar mee in Openbaring 2 vers 13. Alweer heel wat seizoenen geleden dat we het daarover hebben gehad. We zijn ondertussen al bij deel 31 van Openbaring. Openbaring 2 vers 13. En dat is het schrijven aan Pergamus. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van Satan is. Dat schrijft Johannes dan nog, zeg maar, aan de gemeente die op dat moment bestond. Terwijl wat we net nu in Openbaring lezen, ja, dat ziet op de toekomst. U houdt vast aan mijn naam en u hebt geloof, het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn getrouwde getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Ja, waar Satan woont. En dat was daar, we konden het toen opvatten, hebben het over gehad, als de tempel van de keizer, of juist de god van de geneeskunde, Asclepius. En als je dit nou even doortrekt, dan zou je hem ook kunnen zeggen van ja, weet je, of het is die briesende leeuw, waar we in Petrus over geschreven zien, Satan gaat los, gaat rond, als een briesende leeuw, of in 2 Korinthe 4 vers 4, gaat het over de god van die tijd. Maar hij is daar niet meer aanwezig, hij zal er niet meer zijn, Satan zal er niet meer zijn, hij zal vernietigd worden. En nou, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Hij zal zijn macht niet meer uit kunnen oefenen. Nou, wat we dan vervolgens zien, er is niet alleen geen vervloeking meer, nee, maar Gods troon en het Lam zullen er zijn. En in plaats van dat daar mensen onder de vloek leven, zal het zijn dat Gods dienstknechten hem zullen dienen. En eigenlijk wordt er zoveel bedoeld als ze zullen hem aanbidden. Dat is wat hier bedoeld wordt. Ze zullen hem aanbidden. Kijk ook maar eens even mee naar Openbaring 7 vers 15. Ook daar zie je dan weer zo'n tegenstelling met de heerschappij van het beest. Eerder in Openbaring. Die juist in die eindtijd aanbeden zal worden door iedereen. Maar in Openbaring 7 vers 15 vinden we nog iets meer uiteengezet hoe het zal zijn daar in ja, die stad. Welke zegen van die stad uitgaat. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht. We hebben toen gezien dat het voortdurend was, altijd, in zijn tempel. Ook hier wordt met dienen aanbidden bedoeld. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ook hier zie je het wonen weer. En het wonen gaat samen met het aanbidden, het voortdurend aanbidden van God. En denk dan niet dat je de hele dag op je knieën zit. Ik denk als kind dacht ik altijd saai de hemel, want dan ben je de hele dag alleen maar aan het zingen. Maar het is natuurlijk, het beeldt iets uit. Ons hele leven zal dan gericht zijn op God. Als gelovige, als je in zijn heerlijkheid bent. Dat is het. Je hele leven is alleen maar op God gericht. Of zoals het er staat, God zal alles en in alle zijn. Dat is eigenlijk wat ermee bedoeld wordt. God zal alles in alle zijn, dat betekent dat het leven van ons mensen, gelovigen, geheel en al op God gericht zal zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En dat is dan ook wel heel aardig wat er staat. Want wat staat er feitelijk, als je goed leest, en de troon van God en van het Lam zal daar zijn. Dan worden God en het Lam worden apart genoemd. En dan staat erachter, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen hier, God en het Lam worden als één gezien. En daarom vind je dus eigenlijk ook alweer een duidelijke aanwijzing hier terug, dat de Zoon zich aan de Vader onderworpen heeft. Dat Christus zich aan God onderworpen heeft. Ze zullen hem dienen. Ja, en dan gaat het natuurlijk nog verder. En zij zullen zijn aangezicht zien. En dat is denk ik, als het goed is, de wens. De diepste wens van iedere gelovige, namelijk God zien. En de hele Bijbel door is dat natuurlijk een bijzonder gegeven. Mensen die iets van God zien, ja, daar gebeurt wat mee. We hadden het vanochtend over Mozes, wiens aangezicht ging stralen. Ja, er staat ook ergens wat zo van, hè? Als je God zal zien, dan moet je sterven. Denk aan de ontmoeting van Paulus met de verheerlijkte Christus. En zij zullen zijn aangezicht zien. Je leest er zo gauw overheen, maar het is natuurlijk bijzonder uniek. Want geen mens kan in dit lichaam van vlees en bloed leven en God levend aanschouwen. En hier ben je dan toch in een situatie aangekomen dat je als mens, als gelovige, een onvergankelijk lichaam hebt waarmee je God kan zien. Niet een lichaam bezoedeld door de zonde, maar gezuiverd door het bloed van Christus waarmee je voor God kan komen. Nou, het is in dit opzicht ook wel aardig om nog even twee teksten erbij te pakken. Nou, die dan op het stencil ook staan. Bekende teksten, de eerste 1 Korinthe 13 vers 12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel en een raadsel. Nou, we kunnen ons misschien vaag een beeld vormen van hoe het in de hemel zal zijn, wie God is. Maar, en in de Bijbel is een maar vaak een positieve maar. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. We menen vaak al heel veel goed te kennen van de Bijbel. Gods plan helemaal goed door te hebben. Nou, het is maar ten dele kennen wat we doen. Maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Ja, wij kennen God ten dele, maar God kent ons volkomen. Hij weet ook wat we nodig hebben. Hij weet ook wie we zijn. En dat kunnen wij vaak helemaal niet beseffen. Daar hebben wij ook vaak geen idee van. We lezen erover, maar dat is vaak moeilijk te vatten. Maar er komt een moment dat we dat wel zullen vatten. En dan zullen we God ook van aangezicht tot aangezicht zien. En dan 1 Johannes 3 vers 2. Kunnen we er ook nog even bij nemen. Die staat ook op het stencil. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Ja, hoe dat er nou precies uitziet. We weten dat we kinderen van God zijn. We weten dat we zonen van God zijn. Dat we erfgenamen zijn. Maar hoe dat er nou exact uitziet. Ja, dat is een lastige voorstelling van te maken. En dat is wel het mooie. Dat je daar natuurlijk wel deze laatste hoofdstukken van de Openbaring voor hebt. Die ons iets laten zien van die hemelse heerlijkheid. Geliefd, nu zijn we kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zou worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Wij hem gelijk zullen zijn, God alles en in alle, en wij zullen hem zien zoals hij is. En kunnen we hem nog niet zien zoals hij is. Ja, we kunnen iets van hem zien, van zijn kracht in zijn schepping. En we zijn zelf beelddragers van God, maar er zit wel de schade van de zonde op. We mogen de Bijbel de dingen overlezen. Maar ja, het is, we weten niet exact hoe het is. Nou, dan is het zoals het staat in Openbaring 22 vers 4. En zullen zijn aangezicht zien. En dan staat er vervolgens ook nog. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Dat betekent ze zijn zijn eigendom. Zij zijn zijn familie. Maar tegelijkertijd weten we nu al dat we Gods huisgezin toebehoren. En dat we al tot zijn familie behoren. Ja, dat wil niet zeggen dat je je aardse familie ja aan de kant hoeft te schuiven. Dus mijn schoonouders mogen nog gewoon straks mee terugrijden. He? Je bent nou eenmaal een mens van vlees en bloed. Je hebt, he? Dat is nou gewoon eenmaal zo. Je hebt te maken als het ware met een dubbel paspoort. Maar straks, het belangrijkste is wel die hemelse identiteit. En dat zal straks ook overblijven. En dan zullen we Gods naam op ons voorhoofd dragen. Wij zijn van Hem. In wezen dragen we Gods naam nu al in ons hart. En getuigt Gods geest met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Nou, dus in dat opzicht ook wel even aardig om naar hoofdstuk 3 vers 12 nog te gaan van de Openbaring. Dat mag even gebladerd worden. 3 vers 12. Daar vinden we soortgelijke woorden terug. Openbaring 3 vers 12, waar er staat: wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. Je mag zijn tempel bewonen. En hij zal daaruit niet meer weggaan. Uit de Hof van Eden konden mensen wel gezet worden. Maar dit zal niet gebeuren. Wie het hemels Jeruzalem ingaat, zal niet meer weg hoeven gaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God. Het wordt zeg maar een inburger van het hemels Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. Bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam. Dit is wat Christus dan belooft aan de gelovigen. En ja, daar wordt de naam van God, de naam van Christus opgeschreven. Ik wil ook nog naar 2 vers 17 van Openbaring gaan. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. Dat is ook alweer zegen in overvloed. En ik zal hem een witte steen geven. En die witte steen werd gegeven aan iemand die onschuldig geacht werd in de rechtszaak. En daarmee was hij gerechtvaardigd, was hij vrijgesproken. En dan staat er op die naam een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Dus dat is eigenlijk een naam die door God aan jou gegeven wordt. En die alleen God en jij kent. En dat drukt de vertrouwelijke omgang, de vertrouwelijke persoonlijke omgang uit tussen God en de individuele gelovigen. God die iedere gelovige bij naam kent. Of zoals zelfs in de evangelie staat, ja, hij heeft zelfs onze haren geteld. Dan gaan we weer terug naar Openbaring 22. En dan zijn we al aanbeland bij het laatste vers van dit stukje. En dan lezen we dan en daarna: en daar zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Ook in het Halleluja van de Messiah, als jullie kent. En daar komt dit laatste deel ook terug. En zij zullen als koningen regeren in eeuwigheid. En dat is een Halleluja waard. En dit vers, dat vormt het besluit van de beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En eigenlijk ook van de hele profetie. Want wat daarna volgt vanaf vers 6, is gewoon een besluit van het hoofdstuk en het speelt zich in het heden. Het heden van het schrijven van het Bijbelboek Openbaring af, in de tijd dat Johannes dat dus schreef. Dus vers 5 is nog profetie. En in vers 6, ja, wordt Johannes neemt dan zijn ontvangers van het Bijbelboek weer terug naar de tijd van dat moment. Maar goed, dat is voor later. We hebben het nu nog even over vers 5. Het besluit van de profetie, zeg maar. En het is eigenlijk een herhaling van wat we in vers 23 en vers 25 van Openbaring 21 zagen. Kijk maar eens mee. Want daar staat: en de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. En in vers 25 staat: en haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht meer zijn. Die nacht wordt eigenlijk 3 keer genoemd. In vers Even kijken hoor. In vers 23 van Openbaring 21. In vers 25 van Openbaring 21. En dan vervolgens in vers 5 van Openbaring 22. En ik denk dat die nacht ook wel ergens staat voor die periode in Openbaring waarin de gelovigen verdrukt worden. Waarin het beest aan de macht is. Waarin er allerlei plagen en verdrukking is. En dat er hier drie keer wordt gezegd dat de nacht er niet meer zal zijn, geeft toch ook al heel erg duidelijk aan dat de heerschappij van het kwaad voorbij zal zijn. En ook in deze tijd kun je dat de nacht nog wel zien als een periode waarin het kwaad gebeurt. En daar zal geen nacht meer zijn, daar zal geen kwaad meer zijn. En zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Ja, je zou ook kunnen zeggen, de geest hebben we ook niet meer als trooster nodig. We hebben Gods woord ook niet meer nodig, want we weten dat die Heilige Geest als trooster is gegeven. Eerst aan de discipelen, later aan het volk Israël, nu ook aan ons. Als trooster is gegeven in de tijd tussen de eerste komst van Christus en de tweede komst. Maar die trooster voor het gemis van Christus, die hebben we niet meer nodig op het moment dat we met Christus verenigd worden en hem en God van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Dan is die lamp niet meer nodig. En ook is er geen zonlicht meer nodig, want de Heere God verlicht en God zal er altijd zijn en zijn zegen zal over iedereen uitgaan. En wat is dan het gevolg? Ja, en zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Nog wel even teruggaan op naar, want de Heere God verlicht hen. En dat is wel even aardig om dan nummer 6 vers 24 erbij te pakken. Dat hoef je niet op te zoeken, want ook dat staat op het stencil. Wat daar dan gebeurt, dat God de gelovigen verlicht, vinden we ergens ook in nummer 6 vers 24 tot 26 terug. Maar dat was een priesterlijke zegen die iedere keer gegeven moest worden. Net zoals er ook iedere keer de tempel binnengegaan moest worden om te offeren. En die zegen die dan door de priester werd weggegeven in nummer 6, die zal dan niet meer weggegeven hoeven te worden, omdat God er altijd is en God altijd aanwezig is. En tegelijkertijd kunnen we daar nu direct op aansluiten, als we het dan hebben over het stukje hemel dat we al in ons hart mogen hebben, dat wie in Christus gelooft Gods geest mag hebben en ook mag weten dat datgene wat in nummer 6 vers 24 tot 26 staat in zekere zin altijd in ons hart gebeurt. De Heer zegen u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Genade en vrede, genade en vrede. Het is ook continu de aanheffen die Paulus en ook anderen gebruiken in de brieven. Genade en vrede zij u van God de Vader. Genade en vrede. Nou, hier vinden we het ook. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En dit is een zegen waar we als gelovigen nu in deze tijd al het leven. God heeft zijn aangezicht, licht zijn aangezicht over ons in Christus. En God verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons vrede in Christus. We hebben genade, we hebben vrede in Christus. En we kunnen zo tot de troon van de genade komen. Want de Heere God verlicht hen. In Openbaring 22 zal dat fysiek ook zijn. Maar nu hebben we daar reeds geestelijk deel aan. Ja, en dan hadden we het inderdaad ook nog even over dat, en zij zullen als koningen regeren. Hè? Dat is het besluit. En dat is een vervulling van wat we elders zien. Kijk maar eens mee in Openbaring 3 vers 21. Openbaring 3 vers 21. En dat schrijven aan de gemeente van Laodicea. Wie overwint, die stand houdt tegen de verleidingen van Satan. En blijft staan in het geloof, want zo blijf je staande. Zo overwin je Satan. Want het is niet de mens die Satan overwint, maar het is Christus die het doet. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb. En mij met mijn vader op zijn troon heb gezet. Zie je, ze zitten samen op één troon. Zij delen samen de troon. Nou, dit is de belofte die aan de gelovigen wordt gedaan. En die zie je dan uiteindelijk aan het eind van Openbaring vervuld. Ja, en zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Kijk dan ook nog eens in 5 vers 10. Openbaring 5 vers 10. Waar dan staat. In het nieuwe lied dat gezongen wordt. En u hebt hen, de gelovigen. Want dat is wat er staat. Hebben we toen ook over gehad. Alweer een tijdje terug. En u hebt hen voor onze God gemaakt. Tot koningen en priesters. En zij zullen als koningen regeren op de aarde. Ja, overigens vinden we dat dan ook natuurlijk in Openbaring 20 vers 6 terug. Maar dan heeft het slechts nog op dat moment nog even betrekking alleen op 1000 jaar rijk. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. En misschien moeten we dit nog wel meer opvatten aan dat de gelovigen de status van vorst zullen hebben dan dat ze daadwerkelijk regeringsverantwoordelijkheid zullen dragen. Daarvoor pak ik nog even de laatste twee versen van het stensel erbij. Allereerst Jesaja 60, vers 19b. Waar er staat, maar de Heere zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God tot uw sieraad. En hoe zou je dit op kunnen vatten? Dat vind je denk ik toch nog dan het beste terug ook in de betekenis van Efeze 1 vers 12. Ook al gaat het natuurlijk in Jesaja 60 over een andere doelgroep. Of dat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien. Je wordt met majesteitelijkheid bekleed. Zodat je tot lof van zijn heerlijkheid zou zijn. Zodat God als het ware met je kan pronken. Zodat God kan laten zien van deze genade heb ik aan de gelovigen gegeven. Omdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Tot lof van zijn heerlijkheid. Dus het is meer dat zijn als koning is dat je tot lof van zijn heerlijkheid bent, dan dat je ook daadwerkelijk de status van koning inneemt en regeringsverantwoordelijkheid draagt. Zo zouden we daar naartoe kunnen kijken. Ja, en dan komen we nog bij het laatste begrip. In alle eeuwigheid. In alle eeuwigheid. En daar staat dan letterlijk, we hebben daar al eens een keer eerder bij stilgestaan. Maar het is goed om dat toch nog weer even, duidelijk te maken. Letterlijk staat er, tot in de eeuwen der eeuwen. Tot in de eeuwen der eeuwen. Eeuwen. En dat is hier de overtreffende trap van tijd. En daarmee wordt dan eigenlijk gewoon bedoeld, het is voor altijd. Het is voor altijd. Ik vind het toch nog eens belangrijk om te noemen, omdat aan sommige dingen mensen dan wel graag een einde willen knopen om dan weer een nieuw begin eruit voor te laten komen. Laten we dan toch nog even de tekst wat langslopen in Openbaring, waarin we dat begrip in alle eeuwigheid tot in de eeuwen der eeuwen letterlijk terugvinden. En wat het dan ook eigenlijk heel duidelijk maakt, dat het voor altijd is. Voor altijd. Uiteindelijk stopt dat werken, de werking van de tijd. Dat blijft niet tot voor altijd maar doorgaan. Of ja, dan zou je het hier zo op moeten vatten. Maar dat is vanuit het Grieks absoluut niet zo bedoeld. Kijk eerst in Openbaring 1 vers 18. Openbaring 1 vers 18. En daar vinden we denk ik allemaal heel logisch dat het daar staat. En dan pakken we de laatste woorden van vers 17 erbij. Wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest, dat zegt de Heer Jezus daar dan. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Tot in de eeuwen der eeuwen. En eindigt dat dan? Nee, natuurlijk niet. Hij blijft levend voor altijd. Want Christus is de Zoon van God en die kan niet sterven. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ik blijf altijd leven. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood. Van het rijk van de dood en van de dood zelf. En dan gaan we naar 4 vers 9 en 10. Openbaring 4 vers 9 en 10. Nou, eigenlijk hoeven we alleen maar vers 9 te lezen. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brengen aan hem die op de troon zit En die leeft in alle eeuwigheid. Dan gaat het over God. Die leeft in alle eeuwigheid. Tot in de eeuwen der eeuwen. God leeft voor altijd. Dan gaan we naar 10 vers 6. Openbaring 10 vers 6. En er staat een engel die zweert bij hem. Die leeft in alle eeuwigheid. En dat is God. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid. Die leeft voor altijd. Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is. De aarde met wat erop is. En de zee met wat daarin is. Dat er geen tijd meer zal zijn. God die altijd leeft. Dan gaan we naar 11 vers 15. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden. Het koningschap, dat is wat er letterlijk staat, van de wereld is van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid tot in de eeuwen der eeuwen. Hier zie, hè? Dus hier zien we dat ook weer samengaan. Dat blijft zo voor altijd. Ze zitten samen op de troon voor altijd. Nou, dan gaan we nog naar 11 vers 15. Hadden we al gehad. Naar 15 vers 7. En een van de dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen gevuld met de toorn van God. Die leeft tot in alle eeuwigheid. Voor altijd. Nou, ik denk dat dit wel duidelijk is, dat je dit als altijd moet opvatten. Maar dezelfde term vinden we ook in 14 vers 11 terug. 14 vers 11. En dat is dan wat in de minder positieve zin. Dan gaat het namelijk over de vernietiging. Hè, van hen die Gods vijanden zijn. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid. Tot in de eeuwen der eeuwen. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Dus dat oordeel wat hier geveld wordt over Gods vijanden, dat duurt voor altijd. Daar is geen einde aan. Daar is geen einde aan. Want hier staan ook gewoon die woorden tot in de eeuwen der eeuwen. En als je zou gaan zeggen, van daar komt een einde aan, dan betekent het ook dat er een einde moet komen aan al die dingen die in de versen staan, die we net hebben gelezen ten aanzien van God. Dan gaan we nog naar 20 vers 10. 20 vers 10. En de duivel die hem misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Tot in de eeuwen der eeuwen. Voor altijd. Ja, dat is wat we hier terugzien. En negatief gezien, hè, kun je zeggen dat Gods vijanden, die ook niks met God te maken willen hebben, een vernietiging zullen ondergaan. Die voor altijd zal duren. Ja, ze zullen uitgewist worden. Je zou kunnen zeggen, ze zullen zijn zoals ze waren voordat ze er nog niet waren. Maar voor de gelovigen geldt, en dan positief gezien, en zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Ze zullen voor altijd als koningen regeren. Ze zullen altijd, voor altijd, die verheerlijkte status houden. Nou, dat gold voor Adam en Eva in de Hof van Eden niet, die een scheppingsopdracht van God kregen. Die gingen de fout in. En daar was hun verblijf in de Hof van Eden eindig, maar hier, het verblijf in het hemelse Jeruzalem zal voor altijd zijn. Nou, dat tot slot van vandaag, hoe zouden we een en ander, ja, dat willen we natuurlijk graag als westerlingen chronologisch kunnen zien. Nou, ik wil er toch nog kort wat over zeggen. En dan gaan we even naar 1 Korinthe 15, dat mag opgezocht worden, 1 Korinthe 15, vers 25 tot 28. 1 Korinthe 15, vers 25 tot 28. En laten we eerst die versen gewoon eens even lezen. En dan staan we er stukje bij beetje bij stil. En dan gaat het over de opstanding. En dan lezen we vanaf vers 25. Want hij, Christus, moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij, die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in alle zal zijn. Hoe kunnen we dit gedeelte min of meer chronologisch zien en ook plaatsen naast Openbaring? Laten we eerst eens naar vers 25 gaan, want daar begonnen we mee. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Dat kunnen we wel leggen. En als u nou zo'n touwtje heeft, dan kunt u het ene touwtje bij 1 Korinthe 15 leggen, de andere bij Openbaring. Maar vooral bij 1 Korinthe 15 is handig. Maar dit vers uit 1 Korinthe 15, dat koning zijn van Christus totdat al zijn vijanden aan zijn voeten onderworpen zijn, dat kun je wel terugzien in Openbaring 20 vers 6. Openbaring 20 vers 6. Nou, we gaan gewoon nog eens even lezen. Dan gaat het gewoon over dat duizendjarig rijk. In dat duizendjarig rijk, aan het einde van dat duizendjarig rijk, zullen al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd worden. Dus de Christusheerschappij zal zijn in het duizendjarig rijk. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koning regeren 1000 jaren lang. Nou, toen hebben we ook gezien dat na die 1000 jaar, in volheid van tijd, dat er dan toch weer vijanden opstaan tegen Christus. En dat de duivel er ook losgelaten wordt. En dat er dan een laatste slag plaatsvindt. Ja, en ja, daar lees je dan over. Laten we dan toch gewoon nog eventjes doorlezen in vers 7 en verder. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten en hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. Nou, en dan lezen we nog verder. En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hem misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Nou, als dat gebeurd is, dan zijn al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd. En dan gaan we naar vers 26 van 1 Korinthe 15. En wat lezen we daar dan? De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Nou, waar vinden we dat terug? Nou, dan gaan we ook weer even terug naar Openbaring 20. En dan komen we bij vers 11 aan. Dat gaan we dan niet lezen, maar dan zien we het grote witte troongericht. En dan lezen we aan het einde daarvan. We hebben er ook uitgebreid bij stilgestaan. Dus die grote witte troon die komt dan na dat duizendjarig rijk. Satan is dan al in de poel van vuur geworpen, waar die van eeuwig tot in de eeuwen der eeuwen zal zijn. En dan lezen we in Openbaring 20 vers 14 dat dan de dood uiteindelijk onderworpen wordt. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Nou, als je het dan hebt over het overwinnen van de dood, de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood, dan zie je dat die dood teniet gedaan wordt doordat die in de tweede dood geworpen wordt. Moet je als gelovige druk maken om die tweede dood? Nee, want daar zul je geen deel aan hebben. Dat vind je ook duidelijk terug. Die deel heeft aan de eerste opstanding. En die heeft niks met die tweede dood te maken. Je hoeft je niet bang te druk te maken over een straf die niet voor jou geldt. Wij hoeven ons bij wijze van spreken niet druk te maken, als je hier in Nederland woont, om de rechtspraak in Irak, omdat het geen zeggenschap over ons heeft. Dat is ver van ons bed. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Nou, dat vind je dan dus vervolgens terug in Openbaring 20, vers 14. Dan gaan we naar vers 27 en 28 van 1 Korinthe 15, de laatste twee versen van het gedeelte dat we lazen. Waar vinden we dat dan terug? Nou, laten we die versen gewoon nog eens even een keer lezen. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar Christus is alles onderworpen, de dood, de Satan. Hij heeft het erfdeel op zich genomen. Hij is de rechthebbende op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan lezen we verder, wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan uitgezonderd, is uitgezonderd. Ja, het feit is dat Christus nog niet onderworpen is aan de Vader. Het feit is dat Christus nog boven alle dingen staat. Maar wat er zal, uiteindelijk zal gebeuren is dat ook Christus zich aan de Vader onderwerpt. Maar wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft. Laten we het zo zeggen, God heeft het aan Christus gegeven dat Christus de macht over alle dingen heeft. Maar terwijl het in feite God is die de macht over alle dingen heeft. God heeft zijn macht gedelegeerd aan Christus. Maar dat betekent in wezen dat Christus daarmee zelf nog niet onderworpen is. Maar Christus zal zich uiteindelijk zelf ook onderwerpen aan de Vader. Zodat het ook zal zijn dat God alles en in alles is. Ja, eigenlijk kun je 1 Korinthe 15, vers 27 en 28 als volgt samenvatten. Christus zal onderworpen zijn aan God en God zal alles en in alles zijn. En waar vinden we dat dan terug in Openbaring? Dat vinden we dan terug in Openbaring 22. 22, vers 3 tot 5. Waar we dan lezen, en geen enkele vervloeking zal er meer zijn, en de troon van God en van het lam zal daar zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. Ze zitten samen op één troon. Het lam heeft zich onderworpen aan God, en God woont ook te midden van de mensen. En zij zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Nou, en zo gaat dat dan verder, en dan kun je ook nog 21 vers 3 bij pakken, tot slot. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. Nou, dit is de situatie dat God alles en in alle is. En goed, als ik dit zo lees, hè, je mag anders over denken. Als ik dit zo lees, dan zie ik Openbaring 21 en 22 echt wel als het besluit van Gods heilsplan. He, en als je het dan hebt inderdaad over de boom des levens en over bladeren die genezing geven, moeten we heel wel beseffen dat er heel veel sprake is van beeldspraak. Er worden aardse materialen gebruikt om het hemels Jeruzalem mee uit te beelden. Dat kan ook niet anders, want wij kennen de hemelse materialen niet. Zodat, hè, en het wordt zo gebruikt, zodat we ons daar een voorstelling van kunnen maken. En zo zijn we uiteindelijk in Openbaring 21 en 22 echt ook wel aanbeland bij het moment dat God alles en in alle zal zijn. En ja, dan rest ons nog, en daar gaan we de volgende keer bij stilstaan, de laatste woorden, 6 tot 21. En ja, dat was het. En ik denk dat het natuurlijk toch wel het mooiste is, hè, uit dit hele gedeelte wat we net ook al in vers 3 lazen. Zie, de tent van God is bij de mensen. God en de mensen wonen samen. Hoe dat precies zal zijn, hoe dat er exact uit zal zien. We krijgen wel in ieder geval het idee ervan dat het heerlijk is. Hoe het er exact en precies uit zal zien, weten we niet. Maar het feit is wel dat het gaat gebeuren. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En als gelovigen kun je natuurlijk in allerlei opzichten verschil van mening over hebben hoe dat eruit ziet. Maar het belangrijkste is dat we beseffen, en daar kun je als gelovige elkaar ook vinden, dat God bij ons zal komen wonen en dat God alles en in alles zal zijn. En dat er geen tranen meer zullen zijn, dat de dood er niet meer zal zijn, geen rouw, geen jammerklacht en moeite meer zal zijn. dat de eerste dingen voorbij zullen zijn gegaan en dat er geen zonde en lijden en dood meer is. En dat is denk ik het belangrijkste wat we ons voor mogen en moeten houden en waar we ons door mogen laten troosten. Goed, tot zover voor vandaag. We zijn over 4 weken weer en dat is dan om precies te zijn de 30ste november. Dat zal de laatste keer van dit jaar zijn. Ik heb al wat data doorgegeven, alleen moet nog even gecheckt worden voor volgend jaar. Ik heb hem hier ook niet meer bij de hand, ik heb die blaadjes al weggegeven. Maar goed, daar hebben we de volgende keer wel duidelijkheid over, vermoed ik. We willen samen nog danken. En dan zit de dag voor vandaag er weer op. Goed, we zullen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier vandaag bij elkaar mochten komen om stil te staan rondom het Bijbelboek Openbaring. Dat we eigenlijk toch ook wel bemoedigd en vertroost mochten worden voor de heerlijke toekomst die u voor deze wereld heeft. De heerlijke toekomst die u voor de gelovigen heeft. Dat er een heerlijk uitzicht is voor alle gelovigen, voor wie dan ook. Ja, Hemelse Vader, voor wie dan ook wie in u gelooft. Dank u wel dat u ons dat en ook aan deze wereld heeft gegeven door uw Zoon, Jezus Christus. En dank u wel ook dat we al ergens die hemelse toekomst in ons mogen dragen. Dat, zoals het in de Korinthebrief ook staat, dat wie Christus heeft leren kennen mag weten dat hij een nieuwe schepping is. Dat hij niet hoeft te wachten op die nieuwe schepping, dat hij komt, maar dat hij die nieuwe schepping al in zijn binnenste mee mag dragen door de kracht van uw geest. Dank u wel, Heer, dat u dat aan ons gegeven heeft. Dat uiteindelijk we niet alleen een vergezicht krijgen vanuit uw Bijbel, vanuit uw woord, maar dat we ook daar troost van mogen ondervinden. En dat we nu al reeds met u samen mogen leven. Mogen weten dat we tot uw huisgezin behoren. Dank u wel daarvoor. Heer, en als we zo van hierheen gaan, weer naar huis, dan mogen we dan ook weten dat u met ons meegaat. U wilt ook de naprediker in ons hart zijn. Maar ook wilt u ons troosten en leiden tijdens de soms moeilijke momenten van ons leven. Heer, ook zeker met het ouder worden, dan komt de dood naderbij. Krijgen we te maken ook met de verval van het lichaam. Maken we ook mee dat mensen die we lief hebben ons ontvallen. Dat we hen los moeten laten. En dat zijn moeilijke momenten. Dan kunnen we ons als mens in die momenten wel eens heel eenzaam voelen en heel ellendig voelen. En dank u wel dat we dan mogen leven vanuit de troost van uw woord. En dat we ook eigenlijk altijd toch wel mogen weten dat u bij ons bent. Dat we wel alleen zijn, maar dat we niet eenzaam zijn omdat u bij ons bent. En ook al kunnen we dat zelf niet uitspreken, dan mogen we weten dat de geest in ons uitroept Abba Vader. En mogen ook weten dat de geest voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dank u wel dat u zo bij ons bent. En dat we tegelijkertijd ook wat we hebben mogen lezen, mogen weten dat Christus met ons meeleidt. Dat hij ons lijden kent en dat hij ons lijden begrijpt. Dank u wel zo. Dank u wel bovenal zo voor uw Zoon. Dat hij naar deze aarde kwam. Dat hij zijn heerlijkheid aflegde. Dat hij mens werd. En dat hij gestorven is aan het kruis van Golgotha. Dat wij mogen weten dat wij met hem opgewekt zijn en in de hoogste hemel gezet zijn. En dat we onze identiteit nu in Christus mogen vinden. Dank u wel voor alles. En Heer, aan alles wat eraan tekort schoot in dit samen zijn, in wat gezegd is, gesproken is, gedaan is, mogen weten dat het meer dan volmaakt aangevuld mag worden in uw Zoon Jezus Christus. Amen.